Ja, een heel goedemorgen. Ik hoop dat u mij een beetje kunt horen. Werkt dat? Oké. Ik wil met u lezen Efeze 6 vanaf vers 10. Efeze 6 vanaf vers 10. En ik wil met u nadenken over de geestelijke strijd waar wij ons in bevinden. En het is de zondag na Pinksteren. In veel gemeentes wordt ook nagedacht over de leidende kerk vandaag, deze zondag. De zondag na Pinksteren, omdat we lezen in Handelingen dat gelijk als de geest is uitgestort, dat de gemeente ook begint vervolgd te worden. En dat er ook tegenstand komt. En het is, ik ga niet echt over de leidende kerk spreken, maar wel over het feit dat ook wij, ook al hebben we niet met vervolging te maken, dat ook wij ons in een geestelijke strijd bevinden. En dat het heel belangrijk is dat we ons daar, heel belangrijk is dat we ons daarvan bewust zijn. Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Amen. Ik wil eerst kort met jullie bidden nog. Laten we bidden. Heer, dank u dat we in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Dat we zijn hier gekomen, Heer, om in uw huis te zijn, om tot u te naderen, om bij u te komen. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus. Heer, dank u dat we mogen zien op u en dat we gesterkt mogen worden in u. En u weet, Heer, wat er gebeurd is in onze levens. U weet, Heer, wat speelt in onze harten en in ons denken. En u weet hoe wij erbij zitten deze morgen. U weet in welke geestelijke toestand we hier dit gebouw zijn binnengelopen. Maar we danken u dat u een goede en liefdevolle en genadige God bent. En dat uw vriendelijkheid en uw goedheid en uw liefde blijven tot in eeuwigheid. En dat we mogen weten dat u hier niet uw zoon voor ons hebt gegeven om ons te veroordelen, maar dat u uw zoon hebt gegeven om ons te redden. En dat u hier vanmorgen ook bent om ons te redden en ons te vernieuwen en ons leven te vullen met uw tegenwoordigheid. Heer, we bidden u dat als we nadenken over dit gedeelte uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, dan bidden we u dat we echt van u mogen horen en dat we een woord van u mogen ontvangen deze morgen. Heer, dat het van u zal zijn. Een woord van u voor ons, voor deze gemeente. Tot eer van uw naam, tot opbouw van de Heer die er is. Wilt u mij de vrijmoedigheid geven om te kunnen spreken? Dank u, Heer, dat we het van u mogen verwachten. En dank u dat u hier niet teleurstelt. We prijzen uw heilige naam. Verheerlijk uw naam. Wees verheerlijkt in ons leven. En ook, Heer, in de rest van deze dienst, om Jezus wil. Amen. Amen. Ik wil met u kijken naar de vers die we hebben gelezen. Het begint in vers 10 met: verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dat is gelijk ook het thema waar ik vanmorgen over wil nadenken met u. Dat wij vanmorgen gesterkt mogen worden in de Heere. Als Paulus had gezegd: verder mijn broeders en zusters, wordt gesterkt, dan was dat een beetje een probleem geweest. Want wij hebben niet zoveel sterkte en kracht in onszelf. Er staat ook elders in de Bijbel dat wij kleine kracht hebben. En ik denk dat naarmate je de Heer leert kennen, naarmate je met hem leert leven, en naarmate je te maken krijgt met die geestelijke strijd, waar het ook over gaat in dit gedeelte, dat je er ook achter komt dat je kleine kracht hebt. Er staat: wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En lieve mensen, dat is geen partij voor ons. De overheden en de machten in de hemelse gewesten en alle demonen uit het rijk der duisternis en Satan zelf, die de vijand van onze ziel is en die een mensenmoordenaar van het begin is, dat is geen partij voor ons. Daar kunnen wij niet tegenop, totaal niet. En ik denk dat heel veel mensen die denken: nou, ik kan een goed leven leiden en ik kan een heilig leven leiden. En mensen die het een en al hebben over zelfvertrouwen en over je moet in jezelf geloven. Dat is eigenlijk het evangelie van de tijd waarin wij leven. Geloof in jezelf en vertrouw op jezelf. En zorg dat je jezelf beschaafd maakt en dat je jezelf ontwikkelt en dat je iemand wordt. Het hele evangelie van word wie je bent en jezelf verwezenlijken en ga zo maar door. Nou, de geschiedenis van de mensheid bewijst dat de mens die vol zit met goede intenties en vol zit met goede pogingen om iets van zijn leven te maken, ook ongelooflijk veel kwaad kan doen. Mensen kunnen ontzettend veel kwaad doen, terwijl ze denken dat ze goed doen. En mensen kunnen zichzelf onwijs oppoetsen en inderdaad hoge mate van zekere beschaving bereiken. Maar in de meest beschaafde culturen en gebieden van deze wereld gebeuren nog steeds de meest verschrikkelijke, walgelijke dingen. En de mens is een zondaar en is geneigd tot zonde. En dat heeft ook te maken met die geestelijke machten die er zijn. Wij hebben te maken met een geestelijke vijand. En die machten zijn reëel. En dat betekent dat mensen niet uit zichzelf een heilig en rechtvaardig leven kunnen leiden. En wij ook niet. Maar er staat niet wordt gesterkt, maar er staat wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Paulus zegt het ook tegen Timotheus. Timotheus, wees sterk in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Hij zegt precies hetzelfde tegen Timotheus. We weten dat Timotheus timide aangelegd was, dat hij wat verlegen was, dat hij wat moeite had om goed leiding te geven aan de gemeente, omdat hij zich misschien wat liet overweldigen door sterke persoonlijkheden. Maar toch zegt Paulus tegen hem: Timotheus, wees sterk in de Heere. En dat is een bemoediging voor ons vanmorgen. En dat is eigenlijk ook het enige wat ik tegen u wil zeggen, dat het mogelijk is voor u en voor mij om sterk te zijn in de Heere. De Heere heeft alle macht. De Heer Jezus, dat hebben wij de afgelopen periode gevierd met de hemelvaart, is opgevaren naar de hemel. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is naar de hemel gegaan. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En zoals Paulus het ook in dezelfde brief zegt, dat Christus uit de dood is opgewekt en aan zijn rechterhand is gezeten in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen, ik lees Efeze 1, vers 21 tot en met 23, heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus Christus is ver gezeten boven al die overheden en machten, al die wereldbeheersers van de duisternis, al die geestelijke machten van het kwaad in hemels gewesten. Christus is daar ver boven gezeten. Jezus is overwinnaar en wij kunnen sterk zijn in de Heere. Sterk zijn in de Heere. Ik ben een boekje aan het lezen dat David Wilkerson heeft laten vertalen, of opnieuw heeft uitgegeven bedoel ik. En in dat boekje beschrijft, dat is van een man die inmiddels al lang overleden is, maar hij beschrijft daarin, laat me twee dingen noemen die hij daarin beschrijft. Hij zegt, ten eerste moet je erachter komen in je christenleven dat er een heel groot verschil is tussen jou en Christus. Lees de Bijbel, lees de Evangelie. Kijk naar het leven van de Heer Jezus, wat hij deed en hoe hij leefde. En zie dat hij zonder zonde was. Maar kijk dan naar jezelf en besef, dat ben jij zelf niet. Dat ben je zelf niet. Dus het is goed dat je erachter komt dat er dat verschil is. Een enorm verschil tussen Christus en mij. Tussen Christus en jou. Lees de bergrede waarin Jezus de wet uitlegt. En Jezus heeft helemaal geleefd naar de bergrede. Maar die wet verplettert mij. Die wet is mijn einde, want dat red ik niet. Dat lukt mij niet. Ik laat me een voorbeeld geven. Ik heb afgelopen maandag Conrad mijn BB vertaald. Een spreker uit Zambia. Die anderhalf week in Nederland geweest is. Ik heb hem een paar keer vertaald. En hij had het over onvoorwaardelijke liefde. En de onvoorwaardelijke liefde van de Heer Jezus. En na de dienst kwam er een zuster naar mij toe. Die ik kende van een reis naar Israël. En die zei dat ze het heel mooi vond. Maar ze zei, het is voor mij ook ontzettend moeilijk. Ik bedoel, onvoorwaardelijke liefde ook voor sommige mensen in mijn leven. Soms als kinderen heel lastig kunnen zijn. En ze zegt, het is in de praktijk van alle dag heel moeilijk om echt onvoorwaardelijk lief te hebben. Nou, dat is een voorbeeld. Jezus, die onvoorwaardelijk lief heeft, maar ik kan dat niet uit mezelf. En het is goed als je dat verschil gaat begrijpen. Jezus die volkomen rein was, maar ik kan uit mezelf niet volkomen rein zijn. En het tweede, wat je dan moet je realiseren, is dat je zelf die kloof ook nooit kan overbruggen. Dat je niet jezelf kan opwerpen naar het niveau van Jezus, om het maar even plat te zeggen. Jezus is volmaakt. Ik ben niet volmaakt. En ik kan niet tegen mezelf zeggen, vanaf nu zal ik onvoorwaardelijk gaan liefhebben. Ik kan niet tegen mezelf zeggen, vanaf nu zal ik volledig rein leven. Vanaf nu zal ik de motieven van mijn hart volledig rein bewaren. Niemand van ons heeft volkomen reine motieven uit zichzelf. Maar het mooie is dit, het is juist goed als je tot die wanhoop komt. En ik denk dat dat iets is wat soms gebeurt in je christenleven en wat misschien ook weer opnieuw gebeurt, dat je tot die wanhoop komt. Dat je zegt, ja, Christus is zo heilig, maar ik ben niet zo heilig. En dat je wanhoopt, en dat is goed dat je gaat wanhopen, want dan ga je beseffen, de oude mens dient nergens toe. De oude mens helpt mij niet. De oude mens is door Christus ter dood veroordeeld aan het kruis. En het nieuwe leven is alleen maar in hem. In hem. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik in hem en hij in mij. En wonder boven wonder, als we zo gaan leven en als we in Christus blijven. Zoals Paulus hier ook zegt, wees sterk, word gesterkt in de Here. Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Ja, dan gaan dingen anders worden. Dan gaan dingen anders worden. Dan ineens kan ik lief hebben wie ik uit mezelf niet lief kan hebben. Dan ineens vind ik kracht om een ander leven te leiden waar ik dat voorheen nooit vond. Dus ik geloof dat dit het proces is wat vervat is in hoofdstuk 6 vers 10. Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Hij heeft alle macht en notabene, ik mag gesterkt worden in zijn macht, door zijn macht. Ik mag gesterkt worden in de sterkte van zijn macht. Ik ben onderdeel van het lichaam van Christus. Hij die het hoofd is boven alle dingen, is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De vervulling van hem die alles in alle vervult. De vervulling van hem die alles in alle vervult. Dit is het christenleven, dat we in de Here mogen leven en dat we met Christus mogen leven. Inderdaad, zoals de broeder getuigde die iets vertelde over wat er veranderd is in zijn leven. Dat je een levende relatie met de Heer Jezus krijgt en dat je in de Here bent. En dat we met Jezus en door hem ons christenleven mogen leiden. Nou, als we verder nadenken over dit vers, wordt gesterkt in de Here, dan is dat weer zo'n vreemde constructie. Net als wordt vervuld met de geest. Wat is vreemd daaraan? Nou, het is passieve vorm. Het wordt aan je gedaan. Je wordt gesterkt. Je wordt vervuld met de geest. Maar het is wel gebiedende wijs. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat het een vreemde constructie is. Er is iets wat je moet gaan doen. Er is iets wat bij jou neergelegd wordt, maar je kan het helemaal niet zelf. Dat is de spanning die in dit vers zit. Word gesterkt. Gebiedende wijs. Er staat niet, je bent sterk. Nee, er staat, word gesterkt. Dus jij moet ook iets doen. Wij moeten ook iets doen. We moeten ons laten sterken. We moeten ons laten vervullen. Het wordt aan je gedaan. Hij alleen kan het doen. Maar er zijn wel bepaalde dingen die wij dus ook kunnen doen om gesterkt te worden. We kunnen het aan ons laten doen. We kunnen ons laten vervullen met de geest. En daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons. En daarom heeft Paulus het over die wapenrusting. Paulus heeft het over die wapenrusting die we aan moeten doen. Nou, voordat ik daar wat meer over zeg, over die geestelijke strijd en dat wij daarin gesterkt moeten worden, iets anders eerst. Ik ben bang dat veel van ons, en daar hoor ik soms zelf ook bij, in onze westerse wereld, met de levensfilosofie die om ons heen een en al uitgeademd wordt, wat een hele wetenschappelijke, rationalistische levensfilosofie is, dat velen van ons zich te weinig bewust zijn van de geestelijke strijd. Ik heb een tijdje lang filmpjes opgenomen voor CIP. En die kwamen dan altijd op CIP en op YouTube. En we hebben sommige van die filmpjes op mijn eigen website gezet. En er is één filmpje wat met kop en schouders erbovenuit steekt. Wat absoluut het meest bekeken is van alle filmpjes die er van mij op internet staan. En dat is een filmpje met als titel Te weinig alert op de werking van boze geesten. Te weinig alert op de werking van boze geesten. Wij denken soms dat de duivel heel ver weg is. Wij denken soms dat dat hele idee van boze geesten die werkzaam zijn, dat alleen maar is iets wat Pinksterchristenen geloven en wat sommige mensen overdrijven. Maar we hebben niet door dat het een uiterst reële strijd is. Er wordt gesproken over listige verleidingen van de duivel en dat het nodig is dat we onze wapenen, dat we de wapenrusting aandoen om stand te kunnen houden. Die strijd is reëel. En dat betekent ook dat we die strijd alleen maar kunnen winnen als we ook gehoor geven aan die dingen die wij vinden hier in Efeze hoofdstuk 6. Die oproep om die wapenrusting aan te doen. Laat me een voorbeeld geven uit mijn persoonlijke leven wat ik de laatste maanden heb meegemaakt. Ik heb februari, maart, april, heb ik een periode gekend waarin ik veel meer dan anders tijd heb genomen om in de Bijbel te lezen. Nou goed, is ook mijn roeping natuurlijk om veel tijd in de Bijbel door te brengen. Ik heb een plek buitenshuis waar ik kan gaan zitten, waar ik helemaal alleen ben, om te bidden, om te lezen, om te studeren, om te schrijven. En ik zat bovengemiddeld veel op die plek. En ik heb soms dagdelen, soms dagen doorgebracht. Ook omdat ik enorm geïnspireerd was door een boekje wat ik gelezen had, waarin de auteur ook echt opriep om actief te gaan zitten aan de tafel van de Heer. Psalm 23. Psalm 23. U richt voor mij een maaltijd aan voor de ogen van wie mij benauwen. En mijn beker vloeit over. En mijn vrouw heeft echt gebeden voor mij al langere tijd dat ik niet een beetje gevulde beker zou hebben, maar dat mijn beker echt zou overvloeien en overstromen. En dat ik, als ik zou preken, dat ik niet vanuit het onderste uit de kan iets zou delen, maar dat er een overvloeiende mate van zegen en blijdschap en vreugde en duidelijkheid in de prediking zou zijn. En ik heb een paar maanden lang heb ik Ben ik gevoed? Ik zal u een concreet voorbeeld geven. Op een gegeven moment was voor mij, terwijl ik in mijn caravantje zat, was de aanwezigheid van de Heer Jezus zo reëel, dat ik zo duidelijk merkte, ik ben hier in de tegenwoordigheid van de koning der koningen, de koning der eeuwen, en dat ik zo stil werd van binnen. En dat zijn nabijheid zo tastbaar voor mij was, dat ik zei, als nu president Trump vermoord zou worden, zou ik niet weggaan om achter de televisie te zitten en naar het nieuws te gaan kijken. Terwijl ik iemand ben die graag het nieuws volgt, maar ik zou het niet doen. Want het is veel heerlijker om in de tegenwoordigheid van Jezus te zijn. En die president van Amerika, die is er een paar jaar. En over 20 jaar denkt niemand meer aan Trump. En dat is allemaal van voorbijgaande aard. Maar om in de aanwezigheid van Jezus te zijn, dat is het mooiste wat er is. En het was voor mij absoluut geen, en dat is nog steeds geen must om in de Bijbel te lezen. Maar ik werd gevoed en gevoed en gevoed. En ik lees weer de hele Bijbel door in een jaar. En ik zeg nu, hoe is het mogelijk dat ik dat zoveel jaren niet gedaan heb? En ik merkte in die periode dat ik in de prediking ook dat er dingen gebeurden en dat de mensen echt tot bekering kwamen en dat er een oproep kwam na de prediking en dat mensen naar voren kwamen, terwijl voorheen er misschien 1 of 2 waren die wilden dat er voor hen gebeden werd, kwamen er 15, 20, 30 mensen naar voren en er gebeurde wat in de samenkomst. En ik kreeg mails en ik kreeg brieven van mensen dat ze zeiden, in deze dienst is gebeurd wat ik in geen jaar heb meegemaakt. Ik heb vorige week nog een mail beantwoord van een jongstel dat uitermate geraakt was door de Heer in een dienst. En zei, ons hele leven is anders geworden, in 1 keer. Ons hele leven richten we anders in. Er is een totale vernieuwing gekomen in ons leven. Maar weet u, ik maakte dat mee. En toen ineens merkte ik, er zijn dingen die zijn blijven liggen. En ik moet mijn verantwoordelijkheden nemen. En ik ben nu weer 2 maanden verder. En de afgelopen maanden heb ik minder tijd kunnen doorbrengen met de Heer. En ik heb minder kunnen lezen in de Bijbel. En ik, op de een of andere manier ben ik weer afgedwaald van dat leven. Terwijl ik toen zoveel respons kreeg dat mensen zeiden, Oscar, ga door op deze weg. En wat een zegen is er geweest. En wat is het goed en wat gaat het goed. En dat ik me toch heb laten afleiden, dat ik zoveel moest doen, zoveel spreekbeurten, zoveel vergaderingen weer, zoveel schrijfopdrachten, zoveel verplichtingen, zoveel dingen die toch moesten gebeuren. Weet je, dat ik op de een of andere manier weer zo ben afgetrokken van dat leven met eer. En het is niet waar dat er nu helemaal geen zegen is, maar ik wil dit gewoon noemen als een illustratie van de geestelijke strijd waar wij mee te maken hebben. Dit is niet normaal. Dat ik in 1 keer weer zo daarvan afgetrokken word. Dat ik in 1 keer zo word afgeleid. En dat ik verleid word om mijn tijd anders te besteden. En dan merk je dat je weer kwetsbaarder wordt in je denken. En dat je minder gedisciplineerd bent in je gedachten. En dan wordt het ineens weer zoals voorheen. Zoals gewoon. En dan is het buitengewoon eens weer weg. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik deel dit met u om te laten zien dat u en ik te maken hebben met een hele reële geestelijke strijd. Want Satan wil niet dat wij sterk zijn in de Heer. Hij wil niet dat wij sterk zijn in de Heer. En dus komt hij met allerlei subtiele verleidingen. En dan zijn wij mensen die ontzettend makkelijk, vooral, heel erg druk zijn. En de hele tijd bezig zijn met onze klusjes. En met ons huis. En met ons geld. En met ons werk. En met carrière maken. En met sociale verplichtingen. En met ons gezin. En met de boekhouding. En met allerlei dingen die goed zijn en nodig zijn om te doen. Maar we laten ons erdoor in beslag nemen. We laten ons helemaal in beslag nemen door alles wat zich aandient en alles wat moet gebeuren. En we voeden ons niet meer met het woord van God. We nemen geen tijd om in de aanwezigheid van de koning der koningen te zijn. We nemen geen tijd om zijn woord tot ons te nemen. En voordat we het weten zijn we eigenlijk uitgehongerd wat betreft het woord van God. En weet u, het is in diezelfde periode dat mijn beker overvloeide. En dat ik die volheid ervoer. Werd ik hier wakker 's nachts. En toen was er 1 ding wat heel diep tot mij doordrong. Wat ik klaar helder zag. Als je iets proeft van de volheid van Gods woord, dat ik op dat moment besefte, het lichaam van Christus in Nederland, de kerk, de kerken en gemeenten in Nederland, er is eigenlijk een hongersnood voor het woord van God, want het woord van God wordt zo weinig gelezen en er wordt zo weinig gevoed op het woord. Er is een hongersnood wat betreft het woord. We hebben ons laten uithongeren. We zijn eigenlijk uitgehongerd. We zijn geestelijk eigenlijk mager geworden, heel mager geworden. Maar we hebben het niet door. We hebben het niet door. En daarom deze oproep. Daarom deze oproep wordt gesterkt in de Heere. Waardoor word je gesterkt? Je wordt gesterkt in de Heere doordat je gevoed wordt. Je wordt gesterkt in de Heere omdat je aan zijn tafel gaat zitten. We zitten aan zijn tafel vanmorgen. We mogen ons laten voeden met het hemels brood. En we mogen bepaald worden bij het volbrachte werk van de Heer Jezus. En we mogen roemen in de kracht die er is in het bloed van Christus. We mogen roemen in het feit dat hij zijn lichaam voor ons heeft gegeven. Dat zijn lichaam voor ons verbroken is. En we mogen werkelijk de gemeenschap met de Heer Jezus meemaken. Ook in het nemen van het avondmaal. En dan worden we gesterkt in de Heer. En in de sterkte van zijn macht. En het is zo belangrijk dat wij die wapenrusting aandoen. Opdat we stand houden en dat we niet onderuit gaan. En dat stand houden wordt tot 3 keer toe genoemd. Vers 11, opdat u stand kunt houden. Vers 13 aan het eind, na alles gedaan hebben te hebben, stand kunt houden. En vers 14, houd dan stand. Tot 3 keer toe, stand houden in het geestelijke leven. Nou, ik ga niet al die aspecten van de wapenrusting behandelen. Ik heb het al gehad natuurlijk over dat we het zwaard van de geest hanteren, dat is het woord van God. Dat we tijd nemen voor het woord van God en ik wil u oproepen om daar prioriteit van te maken. Daar prioriteit van te maken. Ik hoop dat er in deze gemeente, bij ieder die hier vanmorgen aanwezig is, ieder die naar mij luistert op dit moment, dat het niet zo is dat u het als een verplichting ziet om in de Bijbel te lezen. Dat u niet zoiets heeft van, nou, dan wordt er opgeroepen om in de Bijbel te lezen, dan moet ik weer zoveel. Als dat zo is, dan bent u verblind. Als dat zo is, dan is er een listige verleiding van de duivel waar u aan heeft toegegeven. Ik hoop niet dat het zo is dat als ik u vanmorgen oproep om in de Bijbel te lezen, dat u dat ziet als iets, nou, dat moet ik dan. Maar dat u een verlangen heeft om in de Bijbel te lezen. En als dat niet zo is, dan raad ik u aan om het gewoon te gaan doen. Dus dat u niet alleen gevoed wordt met de prediking zoals hier en nu, maar dat u leert om uzelf te voeden met het woord van God. Ik heb een zoon die 2 jaar geleden een DTS gedaan heeft van Jeugd en Opdracht. En sindsdien zie ik hem elke morgen lezen in zijn Bijbel. Hij is het die mij heeft gestimuleerd om weer een Bijbelleesrooster te hanteren en om in 1 jaar de Bijbel door te lezen. En mijn andere zoon doet het ook. Met mijn beide zoons lezen we in 1 jaar de Bijbel door. En ik zie dat hij een verlangen heeft om God beter te leren kennen. En ik zie ook dat hij anderen maakt tot discipelen. Gisteravond nog zat hij te bidden op ons terras met een jongen die bij ons woont inmiddels, die tot bekering is gekomen vorig jaar zomer. En gisteravond, terwijl ik de tuin aan het sproeien was, zat Lucas met Rico in de Bijbel te lezen. Samen keken ze naar een gedeelte van de brief van Paulus aan Timotheus. En Lucas die bad met Rico en samen waren ze aan het bidden, gewoon hardop in de tuin. Terwijl ik daar bezig was, en vanuit een diep verlangen, omdat ze iets geproefd hebben van dat het mogelijk is om sterk te zijn in de Heer. En dat is het mooiste wat er is. En ik hoop dat u vanmorgen geïnspireerd wordt om uzelf te sterken in de Heer. Om sterk te zijn in Hem. Om uzelf niet langer te laten uithongeren. Om niet langer geestelijk mager te zijn. Om niet langer genoegen te nemen met een klein beetje onderin die beker. Maar dat u bidt en zoekt en leeft, totdat u die overvloeiende beker hebt in uw leven. Totdat uw beker overvloeit en u een kanaal van zegen kunt worden voor anderen op geestelijk gebied. Dat u sterk kunt zijn in de Here en in de sterkte van zijn macht. U kent allemaal mensen die sterk zijn in de Here. Ik ben zelf ongelooflijk gezegend door anderen die sterk waren of sterk zijn in de Heer. Er is een vrouw geweest uit de kerk in Meppel waar ik voorganger was. En weet je, soms dan zitten er mensen in je eigen gemeente die geestelijk gezien veel sterker zijn dan jij zelf als voorganger. En Frida was zo'n vrouw. Frida was een vrouw die bad. Dit zijn mensen die uit een hele traditionele kerk kwamen en op een gegeven moment een vervulling met de geest meemaakten en een doop met de geest meemaakten en ongelooflijk vernieuwing gingen meemaken en er gingen hele wonderlijke dingen gebeuren op hun erf. Een boerengezin, een boerin uit Drenthe, maar Gods geest ging werken en mensen kwamen soms spontaan aanzetten op dat erf. Een oude vrouw die aankwam zetten en die zei, ik weet niet wat het is, maar ik geloof dat ik hier moet zijn en ik weet niet waarom. En ze nodigde uit om binnen te komen en ze mocht haar geestelijk tot zegen zijn en haar tot de Heer Jezus leiden. Weet je, dat soort dingen gebeuren er als je beker gaat overvloeien. En Frida was een vrouw die sterk was in de Heer. En zij heeft mij meerdere keren in mijn leven dingen gezegd die ik van de Heer moest weten. Toen ik begon, of toen ik in de aanloop zat naar mijn bediening als vrije prediker, toen hadden wij gesprekken met Anne en Frida. En Frida die zei jaren voordat het gestalte kreeg, Oscar, ik denk dat jouw bediening ook met Israël te maken zal hebben. En dat kon ze helemaal niet weten, want dat was nog niet aan de orde. Het was wel een proces al gaande dat ik steeds meer zicht kreeg op Gods bijzondere weg met Israël en hoe belangrijk het is dat wij als gemeente leren om Israël te zegenen. Maar ik was er nog helemaal niet bij betrokken. En toen ik begon met Goed Nieuwsbediening, toen begon dit ook. En we zijn nu 12 jaar verder. En mijn leven is inderdaad, mijn bediening is inderdaad nauw verbonden met het onderwijs over Israël. Zij zei het jarenlang voordat het gestalte begon te krijgen. Dat zei ze omdat ze dat van de Heer wist. En ik wist dat toen ze zei dat het raak was, dat het waar was. En ze was sterk in de Heer. Ik kom zelf helemaal niet uit zo'n gelovige gezin. Ik kom uit een gebroken gezin. Ik kom uit een traditioneel gereformeerd gezin, maar het geloof van mijn ouders dat verwaterde steeds meer. En toen zijn mijn ouders gescheiden en er gebeurden nare dingen. Maar er was een goede vriendin van mijn moeder, die sterk was in de Heer. En die veel in de Bijbel las. En die veel bad. En ze heeft me in de wieg zien liggen. Ze was al een vriendin van mijn moeder voordat ik geboren werd. En ze is altijd in ons gezin geweest. En Anneke heette ze. Want Frida is inmiddels overleden en Anneke is inmiddels ook overleden. Maar Anneke was een biddende vrouw. En ze bad voor mijn moeder. En ze bad voor mij. Voor mijn zussen en ze bad voor mij. En er zijn dingen gaan gebeuren in ons gezin. En mijn moeder die ging naar een andere gemeente en die kwam tot levend geloof. En ik ben daarna tot geloof gekomen en mijn leven is totaal veranderd. Omdat er een vrouw was die voor ons gebroken gezin bad. En nadat ik predikant werd, is ze me nauw blijven volgen. En nadat ik tot levend geloof kwam, kreeg ik met die beste vriendin van mijn moeder ook een hele bijzondere relatie. Toen ik helemaal trouwde, kregen mijn vrouw en ik met haar een heel bijzondere relatie. En ook toen ik voorganger was, weet ik dat ze altijd voor mij gebeden heeft. En als we met haar gingen praten, als we met haar gingen eten, ze nam ons mee uit eten. We zaten de hele avonden met haar te praten. Werd ik altijd bemoedigd, gesterkt en opgebouwd. En ik weet zeker dat de rijke zegen die gekomen is in mijn leven en de ongelooflijke geestelijke veranderingen die plaats hebben gevonden en hoe ik tot zegen mag zijn voor anderen, ook in de prediking en de bediening die God mij heeft toevertrouwd, dat het absoluut niet losstaat van het gebed van Anneke voor mij en voor ons gezin. Mensen die sterk zijn in de Heer. Mensen die krachtig zijn in Hem. Mensen die niet toegeven aan de listige verleidingen van de duivel om te leven alleen maar voor je werk en voor je spullen en voor je vermogen en voor je genot en voor alles wat deze wereld te bieden heeft. Maar mensen die ervoor kiezen om tijd te nemen met de Heer en aan zijn tafel te zitten. En daardoor een zegen worden voor anderen. We hebben mensen nodig die sterk zijn in de Heer. Want dan gaan er dingen gebeuren. Dan gebeuren er dingen. We moeten die wapenrusting aandoen. Dat we weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad. Die dag van het kwaad die is er. En het ergste is als je niet doorhebt dat het een dag van het kwaad is. Het ergste is dat je verleid wordt door de vijand en dat je op een zijweg terechtkomt en dat je een enorme vijand van je ziel hebt, maar je hebt het niet eens door. Je weet niet dat die vijand van die ziel er is. Je doet alsof alles goed is, maar het is eigenlijk helemaal niet goed. Want je bent niet sterk in de Here. Een gebed is ook zo belangrijk, dat we leren om te bidden. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik weet niet, misschien heb ik dat eerder gezegd, maar het is nu alweer een paar jaar geleden. Ik vertel nogal wat getuigenissen. Het is misschien meer een getuigenis wat ik vanmorgen geef dan een preek. Vergeef mij, op andere keren heb ik meer weer een bijbelverklarende preek. Maar ik wil u bemoedigen vanmorgen en u aansporen die ene gedachte alleen maar om sterk te zijn in de Heer. Een paar jaar geleden kregen wij de film in handen. Die film heet War Room. En ik heb het denk ik eerder genoemd in jullie midden. Wij keken die film. En inmiddels hebben we hem 3 keer gezien en we hebben hem aan heel veel mensen uitgedeeld. En het gaat over dat christen leren om te bidden. Het gaat over een vrouw die een apart kamertje in haar huis heeft. En dat is haar war room. En dat heeft ze ingericht als gebedskamer. En daar zit ze regelmatig, daar zit ze dagelijks. En dan neemt ze de tijd om te aanbidden en om in aanwezigheid van de Heer te zijn. En om een voorbeden te doen op grond van belofte uit Gods woord. Om met vrijmoedigheid voorbeden te doen voor anderen. En dan gebeuren er heel veel dingen, ook door het leven van deze vrouw. En het is een schitterende film. Mijn eigen vrouw besloot, toen ze die film gezien had, om elke dag te gaan wandelen met de honden, weer of geen weer, elke dag te gaan wandelen. We hebben 4 honden, ja, dat zijn hele kleine hondjes, dus er gaan 4 dwergtekkels, er gaan 10 dwergtekkels in 1 labrador, dus schrik niet. We hebben 4 dwergtekkels. Mijn vrouw gaat wandelen met de tekkels in het bos. En sinds die tijd doet ze dat echt elke dag. Er is geen dag dat ze niet gaat wandelen. En ze bidt. Ze gaat wandelen om te bidden. Vroeger gingen we nog wel samen wandelen, maar tegenwoordig wandelen we bijna nooit meer samen, want ze wil alleen wandelen, omdat ze wil bidden. Dat is iets minder gezellig, maar ik ben blij dat ze bidt. En ik zal u zeggen dat sindsdien, dat er heel bijzondere dingen zijn gebeurd. Onze zoon, ik noemde mijn oudste 2 zonen, we hebben nog een 3de zoon, David. Die heeft een paar jaar gehad dat hij niet naar de kerk ging. Dat hij zei dat hij moeite had om te geloven. Dat we met hem praten en dat hij met tranen en met emotie zei, ik wil graag geloven, maar ik kan het niet en ik weet niet of God er is en ik heb intellectuele moeite met bepaalde dingen. En dat hebben we hem ook toegestaan, om die twijfels te hebben. Maar op een gegeven moment ik wist dat hij weer terug zou keren. Maar ik wist niet dat het zo snel zou gebeuren. En wonder boven wonder, precies nu 1 jaar geleden, veranderde er radicaal wat in zijn leven. En hij is echt tot geloof gekomen. Hij is tot bekering gekomen. En hij volgt nu het traject aan de Evangelische Hogeschool. Hij studeerde al in Delft. En hij besloot om een tussenjaar te doen, waarin hij onder andere het traject aan de Evangelische Hogeschool volgt, omdat hij zich wil verdiepen in het geloof. Omdat hij zich nu afvraagt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal met mijn leven? En hij zijn hele kijk op het leven is anders geworden. En dit is gebeurd in antwoord op gebed. We hebben met mijn zus, die gescheiden is, hebben wij heel veel contact gehad de afgelopen 2 jaar. We hebben veel voor haar mogen betekenen, maar ik ben niet tegen haar aan gaan preken. Ze is opgegroeid ook, hè, wat ik vertelde, mijn moeder kwam tot levend geloof en wij gingen mee naar die andere kerk. Maar ze is afgedwaald, helemaal afgedwaald van de Heer. En nu is ze gescheiden. En ik heb heel veel voor haar gedaan. We hebben haar geholpen met de verkoop van het huis en met het kopen van andere huizen, met de verbouwing en met de verhuizing en alles. En we zijn er gewoon voor haar geweest. En mijn vrouw heeft heel veel voor mijn zus gebeden. En in de loop van het proces, zonder dat ik ooit naar haar toe begonnen ben over van Niek, je moet terugkeren naar de Heer Jezus, heb ik nooit tegen haar gezegd. Ik heb alleen maar voor haar gebeden. Zegt ze op een gegeven moment van, ik heb zo ervaren dat de Heer mij geholpen heeft in het hele proces. Ik heb zo ervaren dat er wonderen gebeurd zijn van de Heer, met het huis wat ik gevonden heb en er is zulke mooie dingen gebeurd. Ze zegt zelf dat de Heer haar geholpen heeft. Ze zegt, ik moet weer terugkeren naar de Heer. En afgelopen zondag is ze voor het eerst weer gegaan naar de kerk, waar ik tot bekering ben gekomen in Haarlem. Er gebeuren dingen. Mijn vrouw die zit 's morgens ook altijd eerst te lezen. En ze op een gegeven moment, precies dezelfde tijd, kwam elke keer de krantenjongen aanzetten. En ze ging, op een gegeven moment dacht ze, ik ga voor die jongen bidden. En die jongen heeft ze nog nooit gezien, nog nooit ontmoet. En ze bidt gewoon een tijdje voor die jongen. Of een tijdje, ze had pas een paar keer voor hem gebeden. En de volgende zondagmorgen zit ze bij ons in de kerk, het baptistengemeente naar de wijk. En ineens ziet ze die jongen die daar in die kerk zit. En ze gaat naar hem toe en ze zegt, je bent toch die krantenjongen? Want hij zwaaide altijd even naar mijn vrouw. En hij zegt, ja, ik ben die krantenjongen. Hij zegt, ja, mijn moeder, ik kwam vroeger altijd in deze gemeente met mijn moeder. Maar, en mijn tante die komt hier nog steeds met haar man. Mijn oom en tante komen hier, maar ik ben jaren niet in de kerk geweest. Maar ik dacht van de week, laat ik weer eens naar de kerk gaan. En dat was een paar dagen nadat mijn vrouw voor hem gebeden had. Nou, begrijpt wat ik bedoel? Ik moet stoppen, want we gaan avondmaal vieren. Maar mensen, wees sterk in de Here. Laat je niet afleiden tot een gebedloos leven. Laat je niet afleiden tot een leesloos leven. Laat je niet afleiden tot een zwak geestelijk leven. En neem geen genoegen met een beetje. Want zijn genade is overweldigend rijk voor ons. Hij wil heel veel geven. Hij wil heel veel doen. Hij wil dat we gesterkt worden. Hij wil dat we gevuld worden. Hij wil dat er wonderen door ons leven gebeuren. En hij heeft grote plannen met ons. Maar dan moet je wel laten willen. En dan moet je wel je laten sterken. Wees sterk in de Here. En bid voor uw voorgangers. Bid voor degene die hier het woord brengen. Zoals Paulus zegt, bid ook voor mij. Dat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Opdat ik daartoe vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Dat ik vrijmoedig mag spreken. Weet u, de zegen die hier is op zondagmorgen, daar sluit ik mij af. Maar u moet niet alleen kijken naar die voorganger. Kijk alsjeblieft niet alleen naar wie is de spreker. En kijk niet alleen, spreekt hij goed en kan hij goed preken? Want het hangt niet alleen af van die spreker. Het hangt ook af van de spreker, maar het hangt ook af van de gemeente. Ik kom op plekken, soms spreek ik in conferenties waarvan ik weet dat er 24 uur per dag gebeden wordt tijdens die conferentie. Dan hebben ze 24/7, zijn er mensen die bidden. 2 of 3 of 4 of 10 mensen zijn elk uur bij elkaar. En dan wisselen mensen elkaar af. Dag en nacht wordt er gebeden dat God machtig zal werken in die conferentie. En ik zal u zeggen, elk jaar zijn we daar. En elk jaar merk ik dat er veel gebeden wordt. Ik merk dat er vrijmoedigheid is. Ik merk dat er vrijheid in de geest is. Ik merk dat er dingen gebeuren. En ik ervaar Gods zalving als ik daar spreek. Dat heeft niet alleen te maken met mijn persoonlijke voorbereiding. Het heeft ook te maken met het feit dat er door anderen gebeden wordt voor de werking van Gods geest. En ik denk dat dit de dingen zijn waar we vanmorgen weer voor mogen kiezen. Dat we in de tijd die gaat komen, de weken en de maanden die voor ons liggen, dat er kracht zal zijn, dat er sterkte zal zijn, dat we geen zwakke christenen zijn, maar dat we sterke christenen zijn. Niet in onszelf, maar in de Here. En dat we grote dingen van de Heer zullen meemaken. Verwacht grote dingen van de Here en onderneem grote dingen voor God. Omdat we sterk mogen zijn in de Here en in de sterkte van zijn macht. Halleluja. Amen.